Goedemorgen, broeders en zusters. Ik vind het fijn om weer bij te zijn. Het is altijd goed om samen de Heer te zoeken. Want het klinkt nogal echo-achtig, hè? Ons christelijk leven wordt vergeleken met een vuur. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dat betekent dat ons christelijk leven een vurig leven mag zijn. Maar ik weet niet of u wel eens een vuurtje stookt. Je kan dat vuur alleen maar brandend houden als je regelmatig dingen erop gooit. Hè? Als je er regelmatig hout bij doet of houtskool bij doet. Anders blijft het niet branden. Zo is het ook met ons christelijk leven. Als je niet regelmatig input krijgt vanuit Gods woord. Als je niet regelmatig samenkomt. Als je niet regelmatig op de Heer richt, dan blijft het vuur niet branden. Dan gaat het weer uit. Maar we willen graag vurige christenen zijn. En om vurige christenen te zijn, is het belangrijk dat we Gods woord begrijpen. En is het belangrijk dat we ook gaan zien wat het kruis van Jezus voor ons betekent. En ik wil daar vanmorgen eventjes met u bij blijven stilstaan. En ik doe dat aan de hand van een tekst uit 1 Korinthe 2, waar staat, vers 1. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En Paulus zegt dit tegen de Korinthe, aan de gemeente die vol met wereldse wijsheid bezig was. Hij zegt, daar gaat het niet om, het gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. En wat is zo belangrijk aan het feit dat wij hebben eigenlijk alles te danken aan wat Jezus aan het kruis voor ons gedaan heeft. En hoe beter we gaan begrijpen, hoe beter we gaan verstaan wat Jezus daar deed, hoe meer we kunnen wandelen in de volheid van wat God voor ons heeft. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is er niets waarvoor Jezus niet betaald heeft. Eigenlijk is door het kruis alles voor ons ter beschikking gekomen. Hoe zal Hij, die zijn enige geboren zoon niet gegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hoe zou hij aan het kruis ons, die zijn enige geboren zoon gegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Dus door het kruis kunnen wij alle dingen, alles wat wij nodig hebben, van God ontvangen. Amen. Daarom is het goed om stil te staan bij het kruis. Ik vind het fijn om stil te staan bij al de christelijke feestdagen. Ik las gisteren nog iets over dat God ons autoriteit geeft. En in dat boekje stond ook, Jezus is mens geworden. Als hij geen mens was geworden, had hij nooit de autoriteit die God aan een mens heeft gegeven weer terug kunnen veroveren. Want de autoriteit hoort bij een mens. En met kerst denken we eraan, Jezus is mens geworden. Als hij geen mens was geworden, had hij ook nooit in onze plaats kunnen sterven. Dus het is geweldig om stil te staan wat de geboorte van Jezus voor ons heeft betekend. Het is ook geweldig om stil te staan bij wat de hemelvaart voor ons heeft betekend. Hemelvaart ontroert mij nog altijd, elke dag. In de zin van, door de hemelvaart is het plan van God helemaal in vervulling gegaan. Want wat was het plan van God? Om een mens te hebben op de troon. Dat naast God een mens zou zitten. Daar begon ook heel de opstand in de geestelijke wereld mee. Dat de duivel zei, een mens, die gaat zitten op de troon. En die gaat dan nog boven mij geplaatst worden? Dat wil ik niet. Ben ik niet goed genoeg? En er kwam opstand in de hemel. Omdat God bedacht had, er gaat een tijd komen dat de mens gaat zitten op de troon. En als het hemelvaart is, Dan denken we eraan dat hij dwars door, boven alle overheid en macht, dwars door de tweede hemel, dwars door alle weerstand heen, gezeten is op de troon van God en zegt, ik ga voor jullie een plaats bereiden. Dus dat is geweldig. En het is geweldig om met elkaar Pinksteren te vieren, toch? En na te denken over de Heilige Geest. Ik had toevallig vorige week nog eens een barbecue. Het is de periodes van de barbecue, geloof ik. Ik weet niet of dat in West-Vlaanderen ook zo is, maar in Oost-Vlaanderen bij ons is dat zo. En we hadden een barbecue en ik zat naast in de gemeente van mijn dochter. En ik zat naast de voorgangersvrouw op een bepaald moment. En ze zei tegen mij, ik weet niet hoe het bij jullie is, zei ze, maar in onze gemeentes waar wij komen, wordt nauwelijks nog gesproken over de Heilige Geest. Heel weinig. Ze is het bij jullie ook zo. Ik zei, eigenlijk spreken we over allerlei dingen, maar het grootste geschenk wat God ons heeft gegeven, het allergrootste, in de Bijbel wordt het genoemd de belofte van de Vader, met andere woorden, de allerbelangrijkste belofte, waardoor bijna alle andere beloften in vervulling gaan, is de Heilige Geest. Dus we spreken niet alleen met Pinkster over de Heilige Geest. De liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Leren relatie te hebben met de Heilige Geest, te leren laten leiden door de Heilige Geest, leren luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Zij die geleid worden door de Heilige Geest, staat in de Romeinen, dat zijn de zonen God. Dus het is allemaal geweldig. Hè? En het is ook geweldig om elke keer weer stil te staan bij het kruis. Misschien denkt u, stilstaan bij het kruis, gaan we dan weer terug naar de basis? Moeten we weer spreken over het kruis? Maar ik zal u zeggen, al hoe meer we gaan begrijpen wat het kruis voor ons heeft betekend, hoe meer we kunnen wandelen in de volheid van God. En als ik u zou vragen, wat betekent het kruis voor u? Waar denkt u aan bij het kruis? Dan komt misschien naar boven ook wat we gezongen hebben in dat lied 547, geloof ik. Katrien kent het wel uit haar hoofd. Waar staat van, door het kruis zijn we vergeven. En is de schuld weggedaan. Amen. Beker in Matteüs staat dat Jezus zegt, deze beker, dit is de beker van het nieuwe verbond tot vergeving van de zonde. In Efeze 1 vers 7, ik ga ze nu niet voorlezen, staat dat wij hebben de verlossing door zijn bloed en de vergeving van de overtredingen. Maar mag ik u deze morgen zeggen dat eigenlijk vergeving niet het allerbelangrijkste is wat hij aan het kruis heeft gedaan. Het is natuurlijk noodzakelijk. Hè? Zonder vergeving zouden we nergens zijn. Maar wat is dan het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament? Wat is het verschil tussen de offers van het Oude Testament en wat Jezus aan het kruis heeft gedaan? Brachten de offers in het Oude Testament ook niet vergeving? En brengt het offer van Jezus ook vergeving? Wat is dan het verschil? Ze brengen beide vergeving. In Hebreeën 9 vers 22 staat, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. In het Oude Testament was er ook bloedstorting, toch? Door al de offers die gebracht werden en ontvingen de mensen ook vergeving. Elke keer als ze gezondigd hadden, moesten ze een offer brengen dat volmaakt was, een weerspiegeling van het offer van Jezus. Maar ze ontvingen wel vergeving in het Oude Testament. Ja, toch? En wat is dan het verschil met het offer van Jezus? Dat bracht ons ook vergeving. is dan het enige verschil dat het offer van Jezus eenmalig is geweest? En dat wij nu geen offers meer hoeven te brengen, dat we elke keer kunnen terugvallen op het kruis? Dat we elke keer naar het kruis kunnen gaan? Is dat het enige verschil? Is het offer van Jezus niet veel krachtiger dan de offers van het Oude Testament? En als die offers van Jezus dan krachtiger is, waar zit hem die kracht van het offer van Jezus dan in? Ik denk dat er veel meer is dan vergeving. En dat de kracht van het offer van Jezus zit in het feit dat hij niet ons alleen vergeving heeft geschonken. He didn't only pardon us. Maar hij heeft ons nieuwe mensen gemaakt. Het offer aan het kruis was in staat om ons te veranderen en van ons nieuwe mensen te maken. Dat kon het offer in het Oude Testament absoluut niet. Ik ga het u voorlezen, Hebreeën hoofdstuk 10. Daar staat, want daar de wet, dus het Oude Testament, slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen. Het is maar een schaduwbeeld van al de rijkdom die we in het Nieuwe Testament hebben ontvangen. Niet, ik lees uit de NBG-vertaling, hè, niet de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranderen die onafgebroken gebracht werden, degenen die toetreden, degenen die de offers brengen, te volmaken. Dus de offers in het Oude Testament werden herhaaldelijk gebracht, maar konden de mensen die de offers brachten, staat hier in mijn vertaling, niet volmaken. Met andere woorden, niet veranderen. Dus in het Oude Testament zondigde je, bracht je offers, je ontving vergeving, maar het veranderde jou niet. Je bleef een zondaar. Want hoe komt het dat de mensen in het Oude Testament zondigden? Wel, ze waren zondaars, daarom zondigden ze steeds. Romeinen 7, ik ga het ook niet lezen, maar in Romeinen 7 wordt dat geschreven. Misschien toch eventjes laten zien. Romeinen hoofdstuk 7. Daar staat. Bijvoorbeeld vers 15. Want wat ik uitwerk, weet ik niet, want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Wat is het kenmerk van een zondaar? Een zondaar is iemand in wie de zonde woont. En als de zonde in je woont, dan kun je niet anders als elke keer weer zondigen. Want de zonde woont in je. Ik heb dat wel eens duidelijk gemaakt aan een voorbeeld. In de coronatijd kreeg ik opeens het idee dat ik mijn gazon even mooi wilde maken als het gazon van mijn buren. Mijn buren hebben een perfect gazon, zo kort gras, mooi vlak en zo. En bij mij is het hobbelig en groeien er madeliefjes in en paardenbloemen en klaver en nog wat andere dingen. Geen perfect gazon. Dus ik dacht, weet je wat, in de corona nu heb ik tijd, ik ga eens mijn gazon onderhandelen. En ik ga die paardenbloemen, die vond ik, de madeliefjes vind ik nog heel mooi. Maar paardenbloemen, die moeten er maar uit. Dus ik ging mijn paardenbloemen uit mijn gazon verwijderen. Maar hoe deed ik dat? Ik sneed dat rozetje met bladeren en de bloem sneek eraf. Ik denk, opgelost. Mensen met groene vingers beginnen hun hoofd al te schudden. Die weten waar je naartoe gaat. Zolang je die wortel in de grond laat zitten. U weet het allemaal blijkbaar. Hè? Ik wist het niet. Komen die blaadjes altijd maar weer. En in plaats van dat je dan één rozetje krijgt, zag ik zelfs wel op plaatsen dat ik er vier. Dat er vier van die rozetjes kwamen. Hè? Dus ik kon maar blijven snijden. Maar het hielp niet. Zolang die wortel daar zit, komt het altijd weer naar boven. Nu, zo is het ook als de zonde in je woont. Je kan bij wijze van spreken elke keer vergeving vragen, zoals in het Oude Testament. Maar zolang de zonde in je woont, zolang je een zondaar bent, zal je elke keer weer zondigen. Moet je elke keer weer opspringen. Dat kan gewoon niet anders. Je bent een zondaar. En wat is nu het geweldige wat het kruis voor ons gedaan heeft, is dat het ons veranderd heeft van zondaars in rechtvaardigen. Dat is wat de Bijbel zegt. De kracht van het kruis is zo groot dat God zegt, die zondaar die verander ik, die laat ik met Jezus sterven aan het kruis. Wat we ook gedenken bij de doop. We zijn met Christus begraven. De zondaar sterft en dan sta je op in nieuwheid des levens. Dan sta je niet weer op als een nieuwe zondaar. Dan sta je op als een rechtvaardige. Dus wat gebeurt er aan het kruis? Je ontvangt niet alleen vergeving, maar je ontvangt een compleet nieuwe identiteit. Je wordt een ander mens. Amen. Laten we eens kijken naar bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk. Dat staat vol in de Bijbel. Bijna in elke brief gaat het over, wordt het wel genoemd, dat wij een nieuwe identiteit hebben gekregen. Bijvoorbeeld Romeinen 4 vers 25. Daar staat, wij die ons geloof vestigen op hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. En dan vers 25. Die is overgeleverd om onze overtredingen, hè, om onze straf te dragen, onze schuld. Hij is overgeleverd om onze overtredingen. En wat staat er dan? Opgewekt om onze rechtvaardiging. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij zijn rechtvaardigen. Romeinen 5 vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. Halleluja! Geen zondaars meer, maar rechtvaardigen. We hebben een andere identiteit gekregen. Daar moet je aan vasthouden. Moet je geloven. Daar moet je op vertrouwen. Daar moet je belijden. Maar, zullen we nu zeggen, hè? En we hoorden ook, als jullie het zeggen bij het avondmaal, het avondmaal doet mij nog eens bewust worden dat ik eigenlijk zondig, hè? Klein ben. Hoe kan het dan dat als wij geen zondaren meer zijn, maar rechtvaardigen, we toch zondigen? Dat kan ik niet ontkennen. Je gaat mij niet horen zeggen deze morgen, wij kunnen niet meer zondigen. Wij zondigen niet meer, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, we zijn geen zondaars meer. We zijn rechtvaardigen. De zonde woont niet meer in ons. Dus als de zonde niet meer in ons woont, dan betekent dat eigenlijk, we hoeven niet meer te zondigen. We doen het nog wel, maar eigenlijk hoeft het niet. Het evangelie is toch goed nieuws? Hoe komt het dan dat we toch nog zondigen? Misschien kan ik eens teruggaan naar het begin, naar Adam en Eva. Adam en Eva waren ook geen zondaars. Toch? Ze hadden nog nooit gezondigd. Ze waren ook rechtvaardigen. En wat betekent het om een rechtvaardige te zijn? Een rechtvaardige is iemand die in dezelfde toestand teruggebracht wordt als Adam en Eva. Die ook rechtvaardigen waren. Die ongehinderd gemeenschap en relatie met God kunnen hebben. En Adam en Eva zondigden, terwijl ze geen zondaars waren. Hoe komt het dan dat zij zondigen? U kent het verhaal. Ze gingen, kwamen in gesprek met de Satan. En ze begonnen de leugen die de Satan verspreidde te geloven. En omdat ze die leugen geloofden, kwamen ze tot zonde. Je hoeft geen zondaar te zijn om te kunnen zondigen. Je moet alleen zo stom zijn om de leugen te geloven. Misschien dat ik het zo bruut mag zeggen. Daarom staat er ook in de Bijbel, hoe word je een ander mens? Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Hier zit het probleem. Het probleem zit niet meer dat de wortel in ons zit. We zijn geen zondaars meer. Maar het probleem is dat wij we leven niet meer onder de macht van de zonde. De macht van de zonde is over ons verbroken. Maar we leven nog in het proces dat we ons denken moeten vernieuwen. Dat we de leugen geloven. Dat de patronen een bolwerk in ons denken zijn. Waarvan we misschien niet eens doorhebben dat het duisternis is. Soms moet iemand anders jou een spiegel voorhouden. Hè? En tegen jou zeggen van, hey, makker, dat klopt niet. Hè? En dat doet pijnlijk. Maar ik weet niet hoe het met u staat. Ik wil geen zonde in mijn leven. Ik wil geen zonde in mijn leven. De macht van de zonde is verbroken. Ik wil graag leven in de volheid van alles wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. En ik heb daar een nieuwe identiteit ontvangen. Ik ben daar een nieuwe schepping geworden. Dat staat ook in de Bijbel. In 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, halleluja. Zie, het nieuwe is gekomen. Zie betekent, hou je nu bezig met het nieuwe wat is gekomen. Kijk niet meer naar het oude, zie naar het nieuwe wat is gekomen. Zoek de dingen die boven zijn. Betekent, richt je op de dingen van het koninkrijk van God. Hou je daarmee bezig. Vul jezelf met het feit van, hey, de macht van de zonde is over mij verbroken. Ik ben door het kruis wat hij daar heeft gedaan, ben ik een nieuwe schepping geworden. Het Oude Testament bracht vergeving, maar Jezus doet veel meer dan vergeving. Hij maakt ons nieuwe mensen. We leven niet meer onder des vijands onderdrukking. We hoeven niet meer in het zwart gekleed te gaan. Zoals sommige kerken doen in Nederland. Ja, toch? Is de evangelie goed nieuws? Is wat hij heeft gedaan? Oh, dank u, Jezus. Daarom zeggen we, er is hoop voor ieder mens. Ieder mens kan veranderen. Of je nu bij de Heer komt als een verslaafde of als een nette burger. Ieder mens kan veranderen door het kruis. Als we in het Oude Testament zouden leven, konden mensen niet veranderen. Werden mensen soms zelfs gestenigd, want ze konden toch niet veranderen. Maar het Nieuwe Testament is er hoop. In het Nieuwe Testament is er verlossing. In het Nieuwe Testament is er bevrijding. In het Nieuwe Testament is het mogelijk. Hé, je kan anders leven. Hoera! Maar wil je het? Wil je anders leven? Vaak zondigen we uit de macht der gewoonte. Maar gewoontes kun je veranderen. En de volheid van wat Jezus aan het kruis gedaan heeft. Geweldig, hè? niet alleen vergeving, maar een nieuw mens geworden. En hoe meer we gaan wandelen als nieuwe mensen, hoe beter. Hoe meer we veranderen in ons denken, hoe meer we gaan zeggen, hé, want elke zonde begint altijd in je hoofd. Alles begint in je gedachten. Ja? Je komt niet tot zonde voordat het eerst in je gedachten zich afspeelt. En we moeten dus leren om te waken over ons denken, te leren om anders te gaan denken, te leren van ik kan anders, er is een ander leven, we kunnen in vrijheid wandelen. It makes me happy. Maakt me blij, omdat we zo goed nieuws hebben. Ik weet nog vroeger, lang geleden, toen ik nog thuis woonde, zei mijn moeder dikwijls tegen mij, Arwie, ruim je kamer nu toch eens op. Ja? En dan heb ik haar wel geantwoord, ik weet dat nog. Ja, ik ben nu eenmaal zo. Ja? Ze vond dat ik veel te slordig was en dan zei ik wel eens, ik ben nu eenmaal zo. Dan moet je maar mee leren leven. Nu kan ik niet meer zeggen, ik ben nu eenmaal zo. Nu kan ik zeggen, oké, ik kan anders. Het is mogelijk. Met de hulp van de Heer vermag ik alle dingen. Ja? Met de hulp van de Heer vermag ik alle dingen. En weet u waar de wereld op wacht? Is niet een mens, een kerk die gaat van nederlaag tot nederlaag. Die weer moet beleiden, goh, we hebben het weer allemaal verprutst. Ik bedoel, dat gebeurt, dat weet ik allemaal wel. Ook ik ben ook niet volmaakt. Maar ik wil wel streven. Vergeten hetgeen achter me ligt, jaag ik naar de prijs die voor mij ligt. Ik wil wel zien naar het nieuwe. Ik wil mijn gedachten voeden met het nieuwe. Ik wil spreken over het nieuwe. Ik wil mij richten op het nieuwe. En zeggen, Heer, dat wil ik graag. Daar wil ik in wandelen. En als uw woord zegt dat het zo is, dan is het zo. Ik ben wat Gods woord zegt dat ik ben. Ik kan doen wat Gods woord zegt dat ik kan doen. Amen. Goed, ik hoop dat u er eens over wil nadenken. En misschien kunt u elkaar bemoedigen deze morgen door een elleboogje opzij te doen en zeggen, hé, je bent een nieuwe schepping. Zeg dat eens tegen uw buurman en buurvrouw. Je bent een nieuwe schepping, Willy. Halleluja. Vroeger zongen we wel eens een liedje daarover. Hè? Ben een nieuwe schepping. Kent u dat? Ben een heel nieuw mens. Het oude is voorbij. Sinds ik Jezus ken, hij overwint in mij. Als ik blijf in hem, ben opnieuw geboren, ben een heel nieuw mens. Kent u dat? Nee. Hoe oud zijn jullie? Hier is wat. Vader, we danken u voor ons samen zijn deze morgen. Help ons om het oude te vergeten, Heer. Help ons om het patroon in ons denken te doorbreken dat we nu eenmaal zo zijn en altijd zo zullen blijven. Help ons om te wandelen als nieuwe mensen. Heer, als gedachten van u komen, zijn er altijd gedachten van hoop. En ik bid u dat u ons vult met uw hoop, dat we met u kunnen overwinnen, doordat u ons een nieuwe schepping heeft gemaakt. Ik dank u dat uw werk aan het kruis zo volkomen is geweest. Dat het ons veranderd heeft, Heer. En ons nieuwe mensen heeft gemaakt. In Jezus' naam. Amen.